Goedenavond. Goed dat u er bent. Fijn dat we zo met elkaar als broeders en zusters mogen zingen. En ook verlangen mogen naar de volheid van Gods genade. En we lezen in het woord van God dat wij vervuld kunnen zijn tot de hele volheid van God. Dat lees je in Efeziërs hoofdstuk 3. Vers 19, de volheid van God betekent dat wij innerlijk kennis hebben van wie hij is in zijn persoon, in zijn liefde, in zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid. En dat via de Heer Jezus. Als de Heer Jezus in je hart woont, als hij daar het gezag heeft, als hij daar, zoals Paulus zegt, de blijdschap is van je leven, verblijd u in de Heer, ja, dan worden wij vervuld tot de hele volheid van God. En dan ben je als een boom geworteld heel diep in de grond. En dan word je niet meer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer en allerlei politieke toestanden in deze wereld. En ook niet door allerlei zorgen. Maar dan sta je in de Heer Jezus. En dat noemt Paulus volmaakt of volwassen zijn in Christus. Is dat uw verlangen? Dat is een hele weg. Maar vanavond hopen we daar ook weer een kleine bijdrage aan te leveren. We gaan lezen uit 2 Petrus deze keer. 2 Petrus hoofdstuk 3. En ik wil met jullie nadenken vanavond over de dag van de Heer. En we lezen daarover in 2 Petrus 3. En we gaan dat eerst met elkaar lezen. Ik lees dan uit de Telos vertaling vanaf vers 10, 2 Petrus 3 vers 10. Het is midden in een gedeelte. Het begint met maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, terwille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor hem te worden gevonden in vrede. En houdt de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven. Evenals ook in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt, waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die de onwetenden en onstandvastigen verdraaien, zoals ook de overige schriften tot hun eigen verderf. U dan, geliefden, nu u dit van tevoren weet, weest op uw hoede, dat u niet door de dwaling van de zedeloze meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Nou, ik weet niet hoe u hier zit, hoe u hier bent gekomen, of u ja, vrede, rust en blijdschap kent in de Heer Jezus. Of dat u misschien een beetje in verwarring bent of onrustig bent. Want we leven vandaag in een hele moeilijke tijd waarin we eigenlijk een tsunami beleven van verkeerde visies, afwijkende leringen en valse leer. Dat moeten we niet onderschatten. De Satan is de tegenstander van God. En de duivel wil niet dat u zich in Christus verheugt en dat u opgroeit in hem en dat u uiteindelijk vrucht draagt tot eer van hem. Dat wil hij niet. En dus gaat hij rond als een brullende leeuw en hij zoekt wie hij zal verslinden, wie hij als het ware op een zijspoor kan brengen. En dan zegt Petrus, weersta hem vast in het geloof. Paulus die heeft in Handelingen 20 gewaarschuwd voor twee soorten van misleidingen. Ik lees het even voor in Handelingen 20, vers 29 te beginnen. Hij zegt daar tegen de oudsten van de gemeente in Efeze. U mag het even opzoeken, ik wacht wel even hoor. In Handelingen 20... Hij noemt daar dus twee typen van misleidingen, listen van de tegenstander. En hij zegt daar, ik weet dat na mijn vertrek, dus het vertrek van de apostel, in bredere zin zou je kunnen zeggen het verdwijnen van het apostolisch gezag in persoon. En dan noemt hij de eerste categorie, dat zijn de vredewolven, zie je dat? Ze zullen bij u binnenkomen. Dus ze komen van buiten de gemeente in, de christenheid in. Die de kudde niet zullen sparen. Dat is de eerste categorie. Dat zijn de vrede wolven, de valse leraars uit 2 Petrus 2. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. En de tweede categorie. Uit uzelf zullen mannen opstaan. Dus dat is uit het midden van de gemeente, zie je dat? Dus de vrede wolven komen van buiten. Ze hebben niets met de Heer Jezus. Het zijn dwaalleraars. Maar de tweede categorie, die komen binnen uit de gemeente voort. Dat zijn mannen. Tegenwoordig ook vrouwen trouwens. Die verdraaide dingen spreken, zie je dat? Dat zijn dus niet de vrede wolven, maar dat zijn verdraaide zaken, de dingen die net eventjes anders zijn dan dat Gods woord ons leert. En met het doel, dat staat erachter, om de discipelen achter zich af te trekken. Of achter zich aan te trekken. Het doel is dat mensen hen gaan volgen. Hun leringen, hun conferenties, hun boeken gaan kopen. En het gaat hen ten diepste om hun eigen portemonnee, hun eigen eer. En dan staat er vervolgens in vers 31, daarom waakt, waakt. Nou, vandaag hebben we die twee typen ook. Er zijn vrede wolven en er zijn mannen die verdraaide dingen spreken. En dat laatste vinden we vandaag vooral in de nadruk op gevoel, op ervaring en op zichtbare kracht, zichtbare resultaten, iets zichtbaars, iets wat je kunt beleven. Je moet in tongen spreken, talen, of je moet mensen genezen, of je moet demonen uitdrijven, dat soort zaken. Het zijn allemaal dingen die jij moet doen. Dingen die te beleven zijn. Nou, het geloof wordt daarmee ondermijnd, want wij leven niet door aanschouwen, zegt Paulus in 2 Korintiërs hoofdstuk 5, maar wij leven door het geloof. En geloof betekent de zekerheid van de dingen die we niet zien. Ja. En dat doen we doordat we het woord van God lezen en het geloven. Nou, Petrus, die deze brief geschreven heeft, is door de Heer Jezus eigenlijk benoemd tot hoeder van de schapen. Dat zegt hij in Johannes 21. Hoed mijn schapen, weid mijn lammeren, weid mijn schapen. En hij schrijft zijn twee brieven aan, nou, ga maar even mee met mij naar 1 Petrus 1. Dan kun je dat lezen. Dat is heel belangrijk voor ons om even goed het te pakken wat de samenhang is van 2 Petrus. Want hij schrijft namelijk, en dat kun je lezen in 1 Petrus 1, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, zie je dat? Dus hij schrijft aan Joodse christenen, Joodse gelovigen. Die mensen waren vanuit hun jeugd, het Jodendom, gewend aan zichtbare en tastbare en hoorbare religie. Ze kwamen immers voort uit het Jodendom. Daar had je een zichtbare tempel, je had zichtbare priesters en zichtbare offers. Alles was een beetje te beleven. Ja? En hen was beloofd, als je mij dient, zal ik je zegenen. En als je mij verlaat, zal ik je vervloeken. Deuteronomium 32. Maar nu kwamen zij ineens in lijden terecht. Het lijden. En ze dachten, ja, hoe kan dat nou? Wij hebben toch gehoord dat als je gelooft dat je gezegend wordt. Wat vandaag ook de misleiders zeggen. Hè? Als je gelooft, dan gaat God je zegenen. Materieel, financieel. Maar Petrus zegt tegen deze mensen in de eerste brief. Hij zegt, ja. Nou, lees maar even mee in vers 6. Jullie verheugen je in de belofte. Zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Zie je dat? Bedroefd. Dat was even een bittere pil voor die mensen. Want ze dachten, ja, we hadden toch vanaf onze jeugd geleerd. Als je gelooft in God, in Yahweh, dan gaat het je goed. Maar het ging ze niet goed. Het was lijden. En Petrus die opgeroepen was om de schapen te weiden. Hè? Die schrijft dan in vers 8. Kijk maar. Van hoofdstuk 1 van 1 Petrus 1. Hoewel u hem niet gezien hebt. Zie je dat? Joden verwachten de Messias. Zichtbaar. Tastbaar. Een koninkrijk. Maar ze hadden geloofd in een onzichtbare Messias en de Heer Jezus. En dan zegt hij, hebt u hem lief? Zie je dat? Dus het lijden is er wel, maar het is een beproeving van je geloof. En je liefde voor de Heer Jezus is daarin leidend. En wacht maar, want straks als hij komt, dan zul je deel hebben aan de erfenis die is weggelegd in de hemelen, dat schrijft hij in hoofdstuk 1. Nou, dan gaan we nu even naar de tweede brief, want daar heb ik net iets uit gelezen. Petrus zegt eigenlijk in die eerste brief, er is lijden, maar God heeft daar een bedoeling mee. Hij wil jouw geloof, jouw liefde voor de Heer Jezus sterker maken. Zodat er ook vrucht is voor hem. En als hij komt, dan zul je delen in zijn heerlijkheid. Het geloof dat beproefd wordt, zal blijken te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, in hoofdstuk 1 van de tweede brief, daar zegt hij, kijk maar mee, in vers 12, daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. Hij zegt, ik ben altijd bezig om jullie oog te richten op de dingen die je niet ziet. Het geloof. De komst van het koninkrijk van God, waarin je beloning zult ontvangen, terwijl je nu vandaag in deze tijd niets beleeft of ziet of ervaart, maar dat alles is in de innerlijke mens de liefde voor de Heer Jezus Christus. De onderhavige waarheid, de waarheid die hij in hoofdstuk 1 noemt, kijk maar mee in vers 3, dat zijn goddelijke kracht ons alles geschonken heeft. Zie je dat? Die tekst moet u onderstrepen en onthouden. Want iedere keer als die mensen met die verdraaide leerlingen komen, zeggen, ja, maar er is meer hoor, er is meer. Je moet bidden om meer. Dan zeg je, nee, want er staat in mijn Bijbel, hij heeft ons alles geschonken. Alles. Dus ik hoef niet te streven naar meer. En Petrus zegt, ik ben altijd bezig om jullie te herinneren aan deze waarheid. Zijn goddelijke kracht heeft jou, heeft u in de Heer Jezus alles geschonken. Ja, maar ik merk het niet. Ja, maar vanochtend had ik een meneer. Hij zei, ik kan het niet geloven. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik zeg, waarom kun je dat nou niet geloven? Ja, ik ben nog zo dit en ik ben nog zo dat en ik dit, ik dat. Ik zeg, je bent alleen maar met jezelf bezig. Maar richt je oog nou eens op hem. Want in de Heer Jezus, dat is het geloof, heeft zijn goddelijke kracht ons, kijk maar even mee wat er dan in vers 4 staat, door de kennis van hem, zeer kostbare, dat is vers 4, en grote belofte geschonken, zie je dat? Ook weer heeft geschonken, zie je dat? Opdat wij zouden worden de deelgenoten van de goddelijke natuur. Mooi, hè? U bent deel van de natuur van God. De natuur van God, Christus, is uw leven. Hij woont in u. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt het proberen te beleven en te voelen en te ervaren. Of je kunt het geloven. Geloven. Als je naar jezelf kijkt, dan denk je, ja, hij heeft mij alles geschonken. Ik ben de goddelijke natuur deelachtig, maar ik vind mezelf nog mijn prutser. Dan zit je naar de verkeerde kant te kijken. En Petrus heeft het moeten ervaren. Hij was op de zee en hij keek naar de Heer Jezus. En één moment twijfelde hij en hij zakte weg. Help Heer, ik verga, weet je dat? En die Petrus schrijft nou exact aan de christenen uit de Joden. Het leven is niet makkelijk, je krijgt allerlei vormen van lijden. Maar richt nou je oog op hem. Ja? En dan komt de tegenstander. De wrede wolven. 2 Petrus 2, kijk maar mee. In vers 1. Er waren echter ook valse profeten onder het volk. Zeker. Wat deden die valse profeten? Ze gaven een vals beeld van wie God is en wat hij gezegd heeft. Zo zullen er ook onder u valse leraars zijn. Dat is exact wat er ook staat in Handelingen 20. Vredewolven zullen bij u binnenkomen. Hier zegt Petrus, valse leraars zullen er onder u zijn. Wat zullen zij doen? Verderfelijke sekten stiekem heimelijk invoeren. Een sekte, dat betekent, dat is een groepering, een leer die centraal komt te staan, waarin mensen rondom zich verzamelen, een groepering die één favoriet leerstuk eruit tilt en alleen maar daarmee bezig is. Dat zijn verderfelijke sekten. En de meester die hen gekocht heeft, zegt hij dan, zullen verloochenen. Zie je dat? Dat doen ze niet met hun mond, want wrede wolven komen in schapenvachten. Ze zullen altijd mooi praten over God en over de Bijbel. Maar ze verloochenen de meesten door hun levensstijl. En een spoedig verderf over zichzelf brengen. En ze trekken de gelovigen weg bij de zegen. En als u even verder leest in vers 2 van 2 Petrus 2. Velen zullen hun losbandigheden navolgen. Dat zien we vandaag letterlijk voor onze ogen gebeuren. Er zijn velen binnen de christenheid die beweren dat allerlei vormen van seksuele relaties oké zijn in de kerk, in de gemeente. En velen volgen het na, lezen hun boekjes en zeggen ja, dat is inderdaad, dat is oké, dat is helemaal niet fout. Velen zullen hun losbandigheden navolgen. En niet alleen dat, maar ook de geldzucht en de eerzucht. Nou, ik noem 7 kenmerken. Want ik heb net uit 2 Petrus 3 gelezen, weet je nog? De dag van de Heer. Maar weet je waarom Petrus daarover schrijft? Hij schrijft daarover om de gelovigen in te prenten dat deze valse leraars hun oordeel niet zullen ontkomen. De dag van de Heer zal komen om alle ongerechtigheid binnenin de kerk, de gemeente, om dat te oordelen. En dat moet voor de gelovigen troost zijn. Wij kunnen nu niet alle valse leraars bestrijden. Nee. Maar we kunnen wel zeker weten dat de Heer Jezus, als hij komt in zijn dag, daar ga ik zo nog even iets over zeggen, dan zal hij alle kaf van het koren scheiden. En alles komt aan het licht. Nou, 7 kenmerken van deze valse leraars. Het eerste vindt u in vers 3. Er staat: en door hebzucht met verzonnen woorden. Zie je dat? Verzonnen woorden. Het zijn woorden die zijn verzonnen. Zoals bijvoorbeeld, als je in tongen spreekt, dan heb jij een geheime taal met de Vader. Geheime taal. Niemand verstaat het, jij ook niet. Maar het is een soort taal die jij en de geest in jou wakker maakt. Dat is allemaal verzonnen. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar vele mensen denken, dit is het, hier moet ik mee bezig. Met verzonnen woorden. Zie je dat? Tweede kenmerk, trouwens in vers 18 van 2 Petrus 2 staat dat het vruchteloze, gezwollen taal, het is ook nog eens gezwollen. Dus dat wordt met heel veel bombarie gebracht. Valse leraars zijn net als wolven. Wolven, heb je wel eens een wolf zien wandelen? Onrustig heen en weer, hè, zo. En valse leraars lopen ook op het podium, heen en weer, onrustig. Dat is trouwens heel typisch. Gods woord wordt gebracht sober, eenvoudig. Ik hoef niet heen en weer te lopen. Ik hoef niet te schreeuwen. Ik mag het gewoon verkondigen. Het tweede kenmerk is, ze worden gedreven door hebzucht. Hebzucht. Het motief is, ik wil aan jou verdienen. Ik verkoop jou mijn boekje om jou wijs te maken dat je nog ergens naar moet streven. En jij betaalt daar wel voor. Maar Petrus zegt nee. Alles is jou geschonken. Je bent al deel aan de goddelijke natuur. Je mag opgroeien, vers 18, opgroeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Daar mag je in opgroeien. In vers 14 staat dat ze een hart hebben geoefend in hebzucht. In hebzucht. Vredewolven praten altijd over geld. Collectes, eindeloos vragen om geld. Maar een dienaar van Gods woord vertrouwt op de Heer. Het derde kenmerk, ze maken koopwaar van de gelovigen. Vindt u ook in vers 3. De gelovigen worden niet beschouwd zoals Petrus dat deed, als schapen die gewijd moeten worden en gehoed. Nee, de gelovigen zijn koopwaar. Hoe voller de zalen, hoe beter het is voor de portemonnee. Vierde, in vers 12, zij lasteren dingen die zij niet begrijpen. Zij lasteren dingen die zij niet begrijpen. Ze spreken neerbuigend over Jezus, mijn vriend. En ze kunnen over de duivel ook nog van allerlei dingen gaan zeggen. Ze lasteren. Het vijfde, zij hebben overspelige ogen. Vindt u in vers 14. Die niet ophouden te zondigen. Overspel komt veel voor bij vredewolf. Huwelijken stranden. Ze zijn altijd bezig in stiekem naar andere vrouwen te kijken. En het zesde is, ze worden, vers 18, gedreven door vleeselijke begeerten en door losbandigheden. En het laatste, de zevende, vindt u in vers 19. Zij beloven vrijheid. Zie je dat? Zij als je mijn leer volgt, dan komt er ware vrijheid. Want je bent nog niet vrij natuurlijk, volgens hen. Je moet nog wat doen en dan pas ben je vrij. Maar wie mijn woord hoort, zegt de Heer Jezus, je was een slaaf van de zonde, maar nu ben je vrij. Voor de vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Amen. Galaten 5 vers 1. U bent vrij. U bent in Christus helemaal vrij van de macht van de zonde. En van de macht van de Satan en van de macht van de wereld. U bent vrij. Maar zij beloven vrijheid. Ze verkondigen het niet. Maar jij moet hun principes navolgen. Nou, in dit verband spreekt Petrus over de dag van de Heer. Want er zijn ook nog, vers 3 van hoofdstuk 3, spotters. Die heb je ook nog. Dat zijn mensen die zeggen, de Heer Jezus, hij heeft gezegd, ik kom spoedig, maar dat duurt al zo lang. Kom op. Je komt niet meer. Spotters. En in dat verband, zegt Petrus, de dag van de Heer zal komen als een dief. Niet voor ons, maar voor hen. In de eerste brief van Petrus moesten de gelovigen niet worden verschrikt door het lijden. En in de tweede brief van Petrus moeten de gelovigen niet worden verschrikt door al die valse leringen die er zijn. En in de eerste brief wijst hij op het komende koninkrijk. Door te zeggen, dan zul je uiteindelijk je beloning ontvangen. Hier in de tweede brief zegt hij, als hij komt zal hij al die valse leraars en al die mannen die zichzelf verrijkt hebben, die zal hij oordelen. In 2 Petrus 2, vers 4 tot en met 8, noemt hij vier voorbeelden waarbij God dat in het verleden al gedaan heeft. Wilt u dat even opzoeken? 2 Petrus 2, vers 4. Het eerste is, als God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid, om tot het oordeel bewaard te worden. Er zijn engelen, Genesis 6, die hebben gemeenschap gehad met de vrouwen van de mensen. Dat zijn de gevallen engelen, een bepaald soort van gevallen engelen. En die engel heeft de Heer de God vastgezet in een gevangenis. Ze hebben geen vrijheid meer. Ze hebben hun oorspronkelijke plaats verlaten. Zoals de valse leraars hun oorspronkelijke bedoeling, namelijk leren over de Heer Jezus, verlaten hebben. God heeft hen toen geoordeeld. Ze liggen nu vast aan ketenen om voor het oordeel bewaard te worden. Het tweede is de oude wereld. Kijk, dat vind je in vers 5. En als hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach een prediker van de gerechtigheid. Juist. Een prediker van de gerechtigheid, één van de acht, behoed heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddeloze bracht. Wij praten niet graag over het oordeel, maar het oordeel zal komen over allen die misleid hebben. Die zichzelf verrijkt hebben met de Bijbel in de hand. En het derde voorbeeld, vers 6, als hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrandt en tot omkering veroordeeld en ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En Judas zegt, ze hebben ander vlees achterna gezeten. Ander vlees. Dus niet man-vrouw, maar man-man. En als God Sodom en Gomorra al geoordeeld heeft, hoeveel te meer zal hij die mensen oordelen die nu vandaag in de gemeente losbandigheid verkondigen en promoten door te zeggen, ja maar mannen met mannen, dat moet kunnen in de gemeente van God. God veroordeelt dat niet. Of vrouwen met vrouwen. En er wordt vandaag zelfs gezegd dat het woordje tegennatuurlijk uit Romeinen 1 vers 26 en 27, dat tegennatuurlijk, dat moet je niet zo zien. Nee. Dat geldt niet voor mensen die homofiele gevoelens hebben. Voor hen is dat niet tegennatuurlijk. En zo wordt Gods woord krachteloos gemaakt. Maar Petrus zegt, wacht maar tot de dag van de Heer. Want Noach was een prediker van de gerechtigheid. En als de Heer Jezus komt en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan zal er gerechtigheid wonen. Dat staat in 2 Petrus 3. Gerechtigheid is het sleutelwoord van deze brief. Waarom? Omdat ongerechtigheid wordt gebracht door valse leraars, vrede wolven. En het gevolg van valse leer is altijd ongerechtigheid in levens van mensen. Hoogmoed, geldzucht, eerzucht, hoererij enzovoort. En het laatste voorbeeld, dat waren ze al. Dat waren vier voorbeelden. De gevallen engelen, de oude wereld en Sodom en Gomorra. Het zijn er drie. En vers 9 van 2 Petrus zegt, hoofdstuk 2. Dan weet hij de Godvrezende uit de verzoeking te redden, zie je dat? Uit de verzoeking. Ik zal u bewaren voor het uren van de verzoeking. Openbaring 3 vers 10. Maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Het gaat in 2 Petrus hoofdzakelijk om de valse leraars. En Petrus, die de Heer verloochend had en tot inkeer kwam, wist vanuit zijn eigen ervaring hoe erg het is om de Heer te verloochenen. En toen hij hersteld was, zei de Heer Jezus, hoed mijn schapen. Hoe doet hij dat? Door deze twee brieven. Mooi, hè? Nou, laten we dan naar vers 10 gaan, want dan zie je dus in hoofdstuk 3, als het gaat over die spotters, als het gaat over het oordeel, dan zegt hij, maar de dag van de Heer zal komen als een dief. En dan moet u goed opletten wat er dan staat. Waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan. En de elementen brandend vergaan. En nou komt het. En dan staat er dit. En de aarde en de werken daarop gevonden zullen worden. In Openbaring 20 staat dat de aarde, de eerste aarde en de eerste hemel zullen voorbijgaan. Er werd geen plaats meer voor hen gevonden, dat is hetzelfde als hier staat. Dan komen alle doden voor de grote witte troon te staan. En er worden boeken geopend. En de werken die zij gedaan hebben staan in die boeken. De werken van de goddelozen, van de valse leraars, zullen gevonden worden. Dat staat er in vers 10. Dus beste gelovigen, laat je niet te veel ontmoedigen door alle wind van leer en door alle verwarring in de gemeente en door alle valse leraars. Ga er niet tegen strijden. Maar houd je vast aan deze belofte van de Heer, dat de werken die zij nu doen, gevonden zullen worden. Dat geldt ook voor onze werken, overigens. Als we voor de rechterstoel van Christus komen, dan zal alles wat ik gedaan heb in dit lichaam, dat zal door de Heer Jezus worden besproken met mij. Niet om mij te veroordelen, zoals die doden voor de grote witte troon, maar om mij te beoordelen. Toen ik een nieuwe telefoon kreeg, toen moest die worden gesynct met die oude. Hè? Al je contacten moesten. Dus ik heb er helemaal geen verstand van. Dus ik riep onze zoon en die zei, ja, dan moet je even, dan legden ze naast elkaar en hopsakee. Het ging zo vanzelf, weet je wel. Zo is het ook met de rechterstoel van Christus. Ik word naast de Heer Jezus gezet en alles wat hij is, daar word ik mee in sync gemaakt. En alles wat niet deugt, dat gaat weg. Nou, die dag van de Heer, dat uitdrukking de dag van de Heer, wil zeggen dat het de dag is dat hij het voor het zeggen heeft. Nu heeft de mens het voor het zeggen. De politieke leiders, de valse leraars, alle mannen met aanzien en macht, die hebben het allemaal voor het zeggen. En de Heer laat het gebeuren, want, zegt Petrus, de langmoedigheid van de Heer houdt dat voor behoudenis. Hij wil niet, vers 9, dat de mensen verloren gaan. Hij wil dat ze behouden worden. Dus daarom laat hij het nog toe. En de Joden van nature waren gewend uit het Oude Testament. De ongerechtigheid werd gelijk door de Heere God bestraft. Maar dat is nu niet, zegt Petrus. Je moet wachten op de dag van de Heer. En die dag van de Heer begint met de opname van de gemeente. Dat is de eerste fase van de dag van de Heer. Hij gaat eerst de zijnen tot zich nemen. Dan komen wij voor de rechterstoel van Christus. En dan zal hij openlijk, als wij bij hem zijn en alle gelovigen uit het Oude Testament, de 24 oudsten in Openbaring 4 en 5, dan zal hij zijn oordelen uitoefenen op deze wereld. En als die oordelen geweest zijn, dan zal de hemel en de aarde met gedruis voorbij gaan. Dan zal alles verbranden. Het oordeel van God gaat erover. En alles wat er op aarde is gebeurd aan werken, wat vandaag mensen zomaar kunnen doen, zonder dat ze daarvoor ter verantwoording worden geroepen vaak, dat zal allemaal door de Heere God rechtvaardig worden geoordeeld. Is dat niet een troost? Of wel? Ja toch? Maar geeft Petrus drie aansporingen als de herder van de schapen. Hij is een herder. Het eerste wat hij zegt is vers 11. Daar dit alles nu vergaat, hoe behoort u dan te zijn een heilige wandel? Ja. God gaat alle ongerechtigheid oordelen, de dag van de Heer. Niets zal blijven bestaan wat tegen hem ingaat. Nou, hoe moeten wij dan niet onszelf aansporen en elkaar om in heilige wandel en godsvrucht te zijn, toch? Want we kunnen wel denken, ja, maar die valse leraars en al die ongelovige mensen. Maar wij zelf dan? Is onze wandel heilig? Want in vers 17, heb ik gelezen, is namelijk de optie dat wij worden meegesleept. Vers 17 zegt, u dan geliefden, nu u dit van tevoren weet, wees op uw hoede dat u niet door de dwaling van de zedeloze meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. En ik zie mensen worden, die worden meegesleept in die hele LHBTIQ gekte eigenlijk. Ze worden meegesleept in allerlei leringen. En ze vallen af van hun standvastigheid. Wat is standvastigheid? Standvastigheid betekent, je staat vast in de Heer Jezus en het woord van God. Je staat vast in hem, geworteld, rustig in de Heer Jezus. In wat God gegeven heeft. Ik hoef me niet uit te strekken naar meer. Ik hoef geen ervaring te zoeken, ik hoef geen stappen te ondernemen of sleutels. Nee, ik mag standvastig zijn in hem. Dat is rust. Dat is vrede, dat is blijdschap, dat is kalmte. En hoe meer je met jezelf bezig gaat, en hoe meer je gaat zoeken naar allerlei ervaringen, hoe onrustiger je wordt, want je vindt het nooit. Dus daarom zegt hij als eerste, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en in godsvrucht? Nou, hoe doe je dat? Dat vind je in vers 18. Dat is heel simpel. Er staat, groei op. Nou, ik heb vorige week een nieuwe plant, een soort plant gekocht. Ilona was aan het werk, ze zei, ga jij even een plant halen? Ik denk, och, nou, dat is best lastig, ik een plant halen, ik ben er niet zo goed in. Maar ik had een hele mooie gevonden. En hij groeit, maar dat gaat heel, heel langzaam gaat dat. Hè? Wij denken altijd, we moeten dat doen en dan zijn we huppakee geestelijk. Nee, Petrus zegt, groei op. Groei op. Eerst in de genade. Dat is wat je ontvangen hebt. En dan in de kennis, in wie hij is. En opgroeien is precies het tegenovergestelde als wat de valse leraars zeggen. En de mannen die verdraaide dingen doen. Die zeggen, als je dit doet, heb je meteen resultaat. Ja. Als je dit zegt, gebeurt er dat. En als je dat geloof hebt, dan gebeurt er dus. Nee. Nee, zo werkt het niet. Groei op. Dagelijks vasthouden aan Gods woord. En stap voor stap steeds beter de Heer Jezus leren kennen. En dan nog mogen we weten dat dat met struikelen is, met vallen en opstaan. En wat zegt Petrus dan in vers 18 heel subtiel? Dat is jou niet opgevallen, u niet opgevallen. Maar dan zegt hij dit. Hem zij de heerlijkheid. Waarom zegt hij dat? Omdat deze brief gaat over valse leraars. En die zoeken heerlijkheid voor zichzelf. Daarom zegt Petrus, nee, je moet niet naar mensen kijken. Je moet hem de heerlijkheid geven. Hij is het. Niet de mens, ik hoef geen eer, maar de valse leraars zoeken eer door hebzucht. Ik heb het net verteld. Met gezwollen taal, verzonnen woorden. Maar Peter zegt, nee, groei op in hem. Hij is het die de heerlijkheid ontvangt. En dan zegt hij, zowel nu, zie je dat? Nu. Als tot de dag van de eeuwigheid. Drie keer staat in dit stukje dag. De dag van de Heer, de dag van God en de dag van de eeuwigheid. De dag van de Heer is als hij komt om te oordelen. De dag van God is als die nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen aanbreken. En de dag van de eeuwigheid, dat is de eeuwige toestand. Er komt nooit een eind aan. Zoals Evert net zei, dan zullen we voor eeuwig zingen. Krijgt u ook nieuwe stembanden voor trouwens? Want met die oude lukt dat niet. Het tweede, wat Peter zegt, is vers 12. Dus eerst, wees dan heilig in je wandel. Groei op in de Heer Jezus. Het tweede wat hij zegt is vers 12. Terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast. Hè? Hoe doe je dat dan? De dag van God is de dag dat de eeuwigheid begint. De dag die de dag van de Heer opvolgt. Die mag je verwachten. Verwacht u die dag van God? En dan zegt hij, terwille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Ja, hoe verhaast je nou de dag van God? Dat is moeilijk, hè? Nou, als wij heel veel mensen vertellen over de Heer Jezus, misschien dat de dag dan iets dichterbij komt. Dat het getal van de gemeente sneller vol wordt. Ik weet het niet. Misschien is het wel verhaast, meer een soort geestelijk iets. Hoe meer naar iets verlangt, hoe sneller het dichterbij komt. En dan staat er, wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Zie je dat? Maar dat vinden we ook in Jesaja 65. Misschien kunt u dat ook nog even opslaan. Want dat is heel frappant. Hij citeert Jesaja 65 hier. En dat gaat over het vrederijk, notabene. Terwijl hier in Petrus gaat het over de eeuwigheid. Dat is een beetje ingewikkeld. Maar er staat in Jesaja 65... Vers 17, want, heeft u het al? Even wachten. Daar zegt de Heere God, want ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug je tot een eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. In Jesaja 65 ligt de nadruk op dat Israël eindelijk verlost zal zijn van de ongerechtigheid in het duizendjarig vrederijk. Want kijk maar wat er verder staat. Vers 20, daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een honderdjarige. Maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Dus dat is de tijd dat de Heer Jezus zal heersen in gerechtigheid. Psalm 118, meen ik uit mijn hoofd. Elke zondaar wordt ogenblikkelijk geoordeeld, gedood in het vrederijk. Want daar zal gerechtigheid heersen. En in Jesaja 65 ligt de nadruk op het herstel van Israël, van Jeruzalem. En in 2 Petrus ligt de nadruk op het herstel van de hele schepping. Waar niet geheerst wordt in gerechtigheid met een ijzeren staf, maar waar gerechtigheid woont. Dan zullen wij de bruid blijven tot in alle eeuwigheid van het Lam. En dan zal door middel van de gemeente, de gerechtigheid, wonen op aarde en in de hemel. Want dat onderscheid zal er dan niet meer zijn. Dat is toch niet iets waar je niet naar verlangt, of wel? Er is zoveel ongerechtigheid in de christenheid. En Petrus zegt, wacht nou maar. Beijver je in heilige wandel. Verwacht de dag en verhaast de dag van God. Alles wat ongerechtigheid is, zal wegsmelten. Ook in de hemelen, want in de hemelen zijn de boze machten. Ze worden uit de hemel geworpen op een gegeven moment. Maar alles wordt gereinigd van ongerechtigheid. Is dat niet heerlijk? Is dat niet heerlijk straks als gerechtigheid woont, eindelijk woont, in ons, door ons, met ons, tot eer van God. En er zal nooit meer zonde zijn. En het laatste, dat zegt hij, dat heb ik ook al aangehaald, dat is vers 15. Houd de langmoedigheid van onze Heer, dus waarom grijpt u niet in, Heer? En zegt Petrus, nou, beschouw het maar tot behoudenis. Leer zo denken dat zijn geduld betekent dat hij nog mensen in Iran, mensen in Palestina, mensen in Nijkerk, in Elspeet, in Harderwijk, in Ermelo, mensen nog op het oog heeft om ze te behouden. Is dat niet heerlijk? Wij denken vaak, Heer, kom nu, en dat zou fantastisch zijn, maar wie weet wie God nog op het oog heeft, van uw eigen familie misschien wel. Dus dat zijn de drie aansporingen van Petrus. Hij zegt samengevat, beste Joodse gelovigen, leer nou te vertrouwen op Gods woord, op wat het geloof ziet. En niet op uiterlijke zaken, want het leven is beproeving en bedroeving soms. En laat je niet ontmoedigen door al die valse leraars, want de dag van de Heer komt als een dief en alle ongerechtigheid zal geoordeeld worden. Maar jij, wees ijverig in een heilige wandel in godsvrucht, verwacht de dag van God, verheug je erin en verhaast hem en houd de langmoedigheid van onze Heer tot behoudenis. En zo heeft Paulus ook geschreven, zegt hij dan. Paulus heeft de brief aan de Hebreeën waarschijnlijk geschreven. En hij heeft aan die Joodse mensen verteld, en daar sluit ik mee af, en dan gaan we opzoeken in Hebreeën 10. Zoekt u dat maar even op. Hebreeën 10. Het is voor Joodse christenen heel moeilijk om over te stappen van een zichtbare godsdienst naar een onzichtbare godsdienst. En zo is het voor ons ook. Wij leven in een maatschappij waar alles moet beleefd worden, toch? Het moet een belevenis zijn. Het moet een ervaring zijn. Heel veel samenkomsten zijn gericht op een ervaring, een band. En het moet allemaal prachtig eruit zien. En we moeten iets beleven met elkaar, hè? Ja, toch? Maar Petrus zegt nee. En Paulus ook. Hebreeën 10 vanaf vers 35. Er staat, werp dus uw vrijmoedigheid niet weg. Dat betekent, vrijmoedig je verheugen in de Heer Jezus. Laat je niet bedrukken. Die een grote beloning heeft. Want u hebt, wat hebt u nodig? Wat staat er dan? Volharding. Waarom? De valse leraars zeggen, nee, volharding. Nee joh, het is nu. Het is nu. De zegen is hier. Kijk maar wat er allemaal gebeurt. Wat je allemaal beleven kan. En Paulus heeft geschreven aan de Hebreeën, waarschijnlijk Paulus, waar Petrus het over heeft. Je hebt volharding nodig. Opdat u naar de wil van God gedaan te hebben, de belofte ontvangt. En wat is de wil van God? Dat we Christus vertegenwoordigen. Heel eenvoudig. De wil van God is zijn zoon te eren, door het geloof. En ik heb daar niets anders voor nodig dan het woord van God. De broeders en zusters natuurlijk, het gebed. Maar het woord van God is mijn basis. Want nog een zeer korte tijd, zie je dat? En hij komt. Hij die komt zal komen en niet uitblijven. En dan staat er dit. En dat heeft Paulus geschreven, geloof ik echt. Want het is precies hetzelfde als wat Petrus schrijft in 2 Petrus 3. Maar mijn rechtvaardig zal op grond of op basis van geloof leven. Zie je dat? Op basis van geloof. Geloof. En wat wordt vandaag nou zo aangevallen? Want geloof is iets onzichtbaars, is iets... Ja, dat kun je niet beïnvloeden. En als iemand zich onttrekt, heeft mijn ziel aan hem geen behagen. Wij echter behoren niet tot hen die zich onttrekken tot verderf, maar tot hen die geloven. Zie, je hebt het weer. Tot behoud van de ziel. En daar refereert Petrus aan, ze zegt... Onze geliefde broeder Paulus heeft ook over deze dingen geschreven. En sommige dingen zijn moeilijk. Voor Joden was het moeilijk, moeilijk, moeilijk. Voor Petrus ook soms. Maar hij zegt uiteindelijk, groei op in hem. Is dat ook uw verlangen? Is dat wat u dagelijks ook doet? Gewoon opgroeien in de Heer Jezus. Dat u met hem verbonden blijft. Dat u in hem uw vreugde vindt. Dat hij het doel is van uw leven. Dat hij het centrum van uw Bijbel is. En ook het centrum van de samenkomsten. En het centrum van uw hart. En zo eenvoudig is het. Maar de valse leraars komen met allerlei andere methoden en verderfelijke secten. Maar als de dag van de Heer komt, zal aan het licht komen wat ze gedaan hebben. En dan zullen zij hun straf niet ontlopen. Maar wij, gelovigen, mogen ons verheugen in de komende dag van God. En ik verlang daar met mijn hele ziel naar. Niet dat ik het dan goed heb, dat is ook fijn. Maar dat de Heer Jezus tot zijn eer komt. Dat hij alles onder zijn voeten zal stellen. En dat hij de koning der koningen zal zijn. En de Heer der heren. En dat alles tot zijn glorie en de glorie van de Vader zal zijn. Dat is waar ik naar verlang. Nu al in mijn eigen leventje, maar straks in het hele universum. Geprezen zij zijn naam. Amen. Er staat hier een lied, Glorieklokken 496. Ik ken hem niet, denk ik. 3 coupletten. Denk je het wel, Aart? Oh, hij is een profeet. Zullen wij danken met elkaar. Trouwe Vader, wat is het heerlijk om te weten dat uw dag komt. De dag van God. De dag van de Heer ook. Als uw Zoon, de Heer Jezus, alle macht uit zal oefenen die hij nu al heeft. Maar hij heeft ook zelf gezegd, als ik van de aarde verhoogd ben, dan zal ik allen tot mij trekken. En wij zijn door uw genade tot hem getrokken, met koorden van liefde. En we zijn in hem verbonden door uw geest. We willen u zo verdanken. We willen u zo danken voor uw woord. Het woord van de waarheid dat ons oog vanavond heeft gericht op de dag van het oordeel. De dag dat alle ongerechtigheid zal worden uitgewist. En uw gerechtigheid zal wonen in deze schepping. Op deze aarde en in de hemelen. Uw Zoon is de ware gerechtigheid. De Heer Jezus, in hem is geen zonde. Hij kent geen zonde. En hij heeft geen zonde gedaan. En als we naar hem kijken, ons voorbeeld, dan mogen we ons verheugen en opgroeien in hem. Opgroeien in de ware gerechtigheid. Door het geloof. En dan mogen we ook genieten van hem. Ons verblijden in hem, terwijl we wachten op zijn komst als een reine maagd. Zoals uw woord ook op verschillende plaatsen zegt, wees waakzaam, wees wakker, wees nuchter. En als dat moment komt, Vader, als uw Zoon ons komt halen, dan zegt uw woord dat dat zal gebeuren met vreugdegejuich. En dan zullen wij met al die heiligen verzameld zijn rondom u. En er zal er maar één object van aanbidding zijn, dat bent u. Daar verlangen wij naar, Vader. Laat ons leven dan zijn, passend bij dat moment, straks, in het licht. Heer, zo draag ik ook ons allemaal aan u op. Heer, dat we mogen worden gevormd naar uw beeld, van dag tot dag, opgroeiend naar u. En zo danken wij u in Jezus' naam. Amen. Heerlijk is uw naam. Een van mijn favoriete liederen trouwens. Opwekking 379. En voor zover mogelijk zou ik dat willen vragen om staande te doen. Dat is echt tot eer van de Heer Jezus. Ja, het is ook zo heerlijk dat er ook kinderen zijn. Ja, ik zie jou ook. En Tinus, ik zie jou heel blij zingen. Tomaat toch? Eentje van tomaten. Of niet? Fijn. En daar, twee tieners? Kon je het een beetje doorkomen? Of, Ik hoop dat jullie de Heer Jezus ook kennen. En dat jullie hem ook kennen als je redder en je verlosser. En misschien vind je sommige dingen een beetje ingewikkeld en een beetje saai hier. Zou best kunnen, met het orgel en zo. Maar kijk er maar naar. Ja, als je jong bent, denk je, tjoh, we blijven de beat, hè? Maar kijk er een beetje doorheen. En wees ook blij met ons over hem. Nou, ik sluit af met een tekst. En dan zingen we daarna nog Johannes de Heer 1011. De Heer komt spoedig terug. Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen. Zoals de barensnood van een zwangere. Over een zwangere. En ze zullen geen zins ontkomen. Maar, u broeders en zusters, bent niet in de duisternis. Zodat die dag u als een dief zou overvallen. Want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij horen bij de dag van God. Amen. De Heer komt spoedig terug.